gewoon te bizar voor woorden. Er zijn wedstrijdjes verplassen over wie de grootste ellende. Ja. Maar heel veel mensen hebben ook geen gezonde relatie met hun pijn. Hè? Want die duwt of weg.
Juist, juist.
Of die omarmt het zo dat ze zich identificeren met de pijn. En dan zijn ze hun pijn en dan verschuilen ze zich erachter.
Als iemand hartklachten heeft, dan krijgt hij protocolair 5 medicijnen.
Waar gaat mijn verhaal nou worden? Wat ga ik nou met dit hele gegeven doen? Ga ik me erachter verschuilen? Dat alles wat niet lukt in het leven of lastig is, dat ik zeg van ja, maar ik heb het allemaal zo zwaar gehad en ik heb vervelende dingen meegemaakt. Of ga ik denken bij mezelf, ik ga kijken wat het mij kan gaan brengen en ik ga er gewoon iets mee doen.
Dus buig het om. Eigenlijk precies wat jij hier nu allemaal vertelt en hoe jij in het leven zit en hoe jij geniet. En je weet dat ik het water op ga, ja, dan neem ik een risicootje. Ja. Maar ja, goed, ik hoef niet alle risico's weg te snijden, want ik leef ook als mens.
Exact, en dan kun je wel beter soms een keer in het harnas gaan. Dat is nu heel makkelijk gezegd, hè, want ik weet ook hoe het is als je echt denkt dat het voorbij is. Hè.
Welkom Rob. Rob Baaijens, welkom bij weer een aflevering van het Vitaal Virus. Ook leuk hoe je net aansloot en dat je zei, ja, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Nou ja, ga je daarin meenemen, want ik vind gewoon dat je een fantastisch verhaal hebt. Gewoon... En ik vind dat ook leuk om met mensen te gaan delen. Nu sta je wel eens voor een heel groot publiek te praten. Daar gaan we het over hebben. Maar dan ja, weet je. Je ziet ook hoe goed we dit allemaal voorbereiden. Ik vind dat gewoon een leuk gesprek van mens op mens. Maar ja, laten we eens beginnen. Wie is Rob Baaijens?
God, ja, wie ben ik? Ja. ik ben Rob Baaijens, 52 jaar. Maar ja, zo voel ik me absoluut niet. Ik vind het af en toe best wel confronterend. We hadden het net eventjes over het EK. Wat ik helemaal niet volg. Dat ik afvraag, ben het in 1988. En dan doet mij beseffen dat het echt al heel erg lang geleden is. Dus dat ik eigenlijk al een oude lul aan het worden ben. Dat zie ik ook aan mijn kinderen. Maar zo voel ik me helemaal nog niet. Dus ik ben wel jong van geest, lekker sportief. Berglekker. Online marketeer. En levensgenieter.
Mooi.
Ja.
Ja, en daar maak je eigenlijk al meteen een opening naar waar ik natuurlijk wel mooie vragen over ga stellen.
Mm-hmm.
Want ik heb, en dat is dan wel grappig dat mijn oud-buurman jou ook kende, Bart.
Ja,
die komen nog uit de Geert, Bart.
Ja.
De kliek van waar jullie samenwerkten bij.
Ja, dat was destijds echt wel een van de... leuke, populaire sportwinkels van Eindhoven. En daar zaten alleen maar gelijkgestemden op het gebied van sport en andere dingen. Die daar met elkaar jarenlang werkten. En daar ken ik jouw buurman van. Leuk mee gewerkt.
Nee, voor de luisteraars, hoe heette die bekende sport?
Van de Bigelaar. Van de Bigelaar, ja. En dat was toen Van de Bigelaar surf en ski.
Surf en ski.
En ik was en ben nog steeds een heel groot windsurf fanaat. Dus... in mijn schoolperiode gingen we altijd tussen de middag daar naartoe om daar surfvideo's te kijken. Kochten we natuurlijk niks, want we hadden helemaal geen geld. En dan zaten we er altijd. Op een gegeven moment ben ik daar tussen gekomen om daar wel te gaan werken. Om daar surfbankjes te verkopen. En daarna samen met Bart heb ik toen het skiën ook geïntegreerd werd in die winkel. En heel populair werd. Al net over voetbal, PSV'ers, die kwamen bij ons allemaal in de winkel. Allemaal. Die kwamen allemaal bij ons in de winkel. En dan daar werd heel veel aan... ski- en snowboardspul verkocht. En dan stond ik met Bart vrijdagavond om 8:30, vlak voor sluitingstijd, begonnen we in de winkel. Dan ging ik heel de nacht ski slijpen tot soms 4:00, 4:30 ochtends. Ging ik naar huis toe, bedje in en dan 10:30 ochtends ging ik weer terug naar de winkel. En dan ging ik weer skischoenen met name verkopen. En dan zondags weer aan de slag met skischoenen verkopen of skislijpen. Dus we waren echt alleen maar daar bezig. Ik werkte er iets van 20 uur in de week als student.
Ja, en die Bart, ja. Die zei van... oh ja, Rob, die ken ik.
Ja.
Van het stappen en van...
en van de Bigelaar.
En van de Bigelaar. Maar ook dat hij wist dat jij een enorme genieter van drank was. En ja. Je hebt zelfs een hele trofee. Heb je die nog steeds?
Ja.
Want dat is, mag ik daar wel vragen over stellen?
Natuurlijk. Ja, hij begint wel leuk, hè? Dat je een hele grote genieter van drank was. Hè? Dat, alsof ik een alcoholist was. Nou, ik vond het allemaal wel heel erg lekker. Ja, dat is zeker waar. Ja. Dus van met name whisky. Hè. In het begin was het natuurlijk alleen maar lekkere biertjes. De speciaal biertjes, lekkere wijn. En op een gegeven moment word je wat ouder. En dan kom je in aanraking met whisky. In mijn geval. En dan raakte ik ook wel echt wel groot fan van, om het zo te zeggen. Dus ik ging veel whisky festivals af met vrienden. Lekkere proeverijtjes houden. Ja. Dus ik kon daar echt wel heel erg van genieten. Maar het zat ook echt wel in mijn dagelijkse routine. Hoor. Naar mijn werk, als ik thuis kwam, was het altijd als eerste een glaasje wijn. Tenminste, laat ik zo zeggen. Kinderen een zoen geven, vrouwen een zoen geven, dan een glaasje wijn. Niet op een misbruik manier in de zin van dat ik alcoholist was, maar het zat wel echt wel in mijn dagelijkse routine. En het weekend kon ik wel tot in mijn 40, zal ik maar zeggen, kon ik nog wel regelmatig de stad in gaan en dan ook redelijk schuin terugkomen en alle whiskyfestivalletjes afgaan. Ja, dus ik heb die collectie waar jij het over hebt, die heb ik nog steeds, ondanks dat ik geen druppel meer drink.
Nee, en als je hem dan zo verwoordt, en op zich bedoel ik daar niks mis, verkeerds mee, want de gemiddelde Nederlander, las ik laatst, drinkt op vakantie meer dan 3 glazen. Dus de gemiddelde Nederlander, dus als ik hem even gemiddeld pak, gemiddeld drinken we dus met z'n allen meer dan 3 glazen per dag. Dus ja, dat heeft...
Vond ik heel normaal, hè?
En dat is gewoon heel normaal.
En nu kijk ik er compleet tegenaan. Nu vind ik het echt geen druppel meer drinken. Ik denk dat we ongetwijfeld wel zullen komen over wat de reden daarvan is, want het is niet heel vrijwillig gegaan. maar nu valt mij wel heel erg op dat dus de norm is. En dat het dus dat je dus altijd uit moet leggen op het moment dat je ergens komt, dat je niet drinkt. En het makkelijkste is om te zeggen natuurlijk van, nou, ik ben de Bob. Dat zeg ik dan meestal ook en dan wordt het wel geaccepteerd. Maar toch blijft dat wel een last. En daar vind ik echt wel opvallend. Had ik vroeger niet zo beseft over dat je hebt echt iets uit te leggen als je niet drinkt. Gesprekken met vrienden zijn ook echt anders. Want ik heb geen nieuwe drankverhalen meer. Dus op de verjaardagsfeest ging het altijd over. Weet je nog, toen zus zo. En vorige week toen we dat feestje waren. Ja, dat is niet meer. En dat maakt de dynamiek met mensen wel anders. Dus als je stopt met drinken. Ik heb wel echt het gevoel dat ik mezelf even opnieuw uit heb moeten vinden. Wat dat betreft. Het klinkt heel dramatisch. Zo is het ook zeker niet bedoeld. Maar het is eigenlijk wel zo dat dus... Dat drinken en ook iets te veel drinken. Dat het gewoon de norm is. In het buitenland moet je eens een keer naar een restaurant gaan in het buitenland en dan om een alcoholvrij biertje vragen. Het begint natuurlijk wel steeds beter te worden. Maar er zijn nog genoeg restaurants waar dat onmogelijk is, zodat je uit een of ander vaag kastje een lauw biertje voorgeschoteld krijgt. Maar aan de andere kant, ik heb mijn deeltje wel gehad, dus met mij hoef je geen medelijden mee
Maar dat vind ik iets wat ik heel erg, en dat vind ik ook leuk om in deze podcast wat gewicht te geven. Dat is juist wat ik enorm respecteer in hoe jij dat kadert en hoe je ernaar kijkt. Want ik heb een goede vriend van mij en als ik daarmee op het terras ga zitten en ik bestel een spaatje blauw en dan zegt hij, ja, zo kunnen we het nooit gezellig maken. Dat is ook zijn oprechte beleving. Het is gezellig als er dranken bij komt en dat jij dat eigenlijk helemaal... Nu zit jou wel een heel verhaal bij. We blijven er een beetje omheen fietsen. Want ze komen daar dadelijk op. Maar dat jij daar ook oprecht nu... met heel veel vreugde in zit. En dat je ook zelfs kan zien wat het je brengt.
Ja. Ja, uiteindelijk heeft het ook alweer positieve kanten. Maar het is vooral eigenlijk de mindset die gewoon anders is. Die moet er gewoon op een andere manier mee om gaan. Op een andere manier naar gaan kijken. En niet meer vanuit de weerstand naar kijken. Maar van, ach, dat is waar eenmaal. Dat is een andere periode, een andere fase. Een ander onderdeel van mijn verhaal, om het zo maar te zeggen. En die is nu afgesloten. En misschien komt die wel een keertje terug. Hè, want op het moment, om al een klein bruggetje te slaan. Op het moment dat er een medische oplossing is voor de reden waarom ik het niet meer mag hebben. Nou, dan geef ik wel toe. Ja, dan ga ik weer terug. Dan ga ik weer. Dan doe ik 2 weken vrij. En dan ga ik met mijn zoon de kroeg in zitten. Dan ga ik wel lekker biertjes drinken. Want ik heb geen aversie ertegen. Ik heb alleen moeten leren om van, ja, op dit moment mag het gewoon absoluut niet. Want het is heel gevaarlijk voor mij. En dan moet ik ermee stoppen. Maar dan kun je dan beter er ook weer iets positiefs van maken. En nogmaals, ik heb mijn deel al gehad. En als dat het enige is wat... Ja, wat mijn belemmeringen zijn, dan is dat allemaal zo minimaal. Dan count your blessings, zeg ik dan.
Ja.
Toch?
Nou ja, sowieso bijzonder. Hè? Want ik heb thuis een partner die zegt, ja, je hebt dat gen of je hebt dat gen niet. Die komt ook uit een familie waar het gewoon niet gezellig is als de fles niet op tafel komt. Ja. Dat is gewoon niet gezellig. Ze slaat het bier dood. Terwijl Ja, mijn beleving kan het altijd gezellig zijn. Hè? Sterker nog, voor mijn gevoel, als ik alcohol drink, zak ik juist een beetje in. Word ik een beetje... Maar laten we het daar niet over hebben. Dus ik heb blijkbaar, volgens mijn partner, heb ik het gen niet.
Ja, ik wel, heel erg. Ja.
Dus moet ik gewoon mijn mond houden. Ja. Maar neem ons mee wat daar gebeurd is. Jij hebt het wel eens verteld aan mij. Ja, dan hang ik aan je lip als je het vertelt. Maar,
Nou ja. Het is in zoverre vind ik het zelfs bijzonder. Omdat het een hele bijzondere afwijking is. En dat het eigenlijk niet een kwestie van pech is dat je ermee geconfronteerd wordt. Maar het is gelukkig dat je het weet. Want wat er bij mij aan de hand was...
Jij was op vakantie.
Ja, nee, ik was gewoon aan het werk. En toen kreeg ik een telefoontje van mijn moeder. En die zegt van echt totaal out of the blue. Ken jij tante Lia? En dat was een nicht van haar. Die ken ik helemaal niet. En ja, nee, nou, dat is een nichtje van mij en die blijkt een genetische hartafwijking te hebben. Ik heb er nooit ergens last van, dus bij mij gingen er geen belletjes rinkelen. Mijn moeder eigenlijk ook niet. En mijn moeder zei, ja, ik heb die afwijking ook en jij moet je snel laten onderzoeken of jij die genetische afwijking ook hebt. Want die kan in één keer toeslaan op het moment dat je, zonder enige aanleiding kan het zijn dat je een hartstilstand gaat krijgen. En die kans is vrij groot, want als je die genetische afwijking hebt, dan heb je meer dan 50%, bij mannen zelfs 65% kans, dat het voor je 50ste manifesteert. Dat je dan voor de eerste keer krijgt dat je daarmee te maken hebt. En dan ga je niet overleven zonder een defibrillator. Nou, dus ik heb gewoon een test laten doen, een DNA-test laten doen, echt met een groot vraagteken boven mijn hoofd van waarom zou ik dat eigenlijk laten doen? Ik heb nooit ergens last van. Ik ben een fanatieke stapper, maar ik ben ook een hele fanatieke mountainbiker, windsurf, ik ben best sportief.
Zeg maar dus Steven van den Berg van Zomeren.
Zon.
Zon.
Ja, precies. Ja, bewijzen van. Dus ik ben best sportief, nooit ergens last van gehad. Dus, en ik heb dat gedaan, dus dan is het een beetje ver van je bedshow. En dan kwam dus die negatieve uitslag uit dat ik dat had. Met meteen de oplossing van, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dan moet je een defibrillator hebben. Dus dat kastje, dat is niet een pacemaker. Dus hij geeft geen stroomstootje om je hartslag onder controle te houden. Maar die geeft één grote klap op het moment dat je hart stil komt te staan. Mm-hmm. Dus eigenlijk wat hij doet, een hartstilstand is ook eigenlijk een verkeerd woord. Want een hartstilstand is meestal dat een hart gaat trillen, fibrilleren. En dan gaat hij niet meer pompen. En dan heb je geen bloedsomloop meer. En dan is het dus heel snel klaar. Ja, dat was dus eigenlijk het verhaal. En op dat moment kreeg ik de optie van welke soort defibrillator ik wilde hebben. Had ik nog een keuze en ook. Mijn zus bleek ook draagster te zijn van de afwijking. Mijn andere zus had die afwijking niet. En toen zijn we met z'n tweeën, dus Louise, mijn oudste zus en ik, zijn we met z'n tweeën onder het mes gegaan. Een neef van mij die had ook die afwijking. En zijn we onder het mes gegaan, allemaal met zo'n kastje. Hè, om een kastje te krijgen vanuit de gedachte van ja, schijnbaar hebben we dat nodig. Maar dat is heel raar, want je voelt je niet ziek, want je bent ook eigenlijk niet ziek. Maar er is een genetische afwijking waar men alleen niet van weet wat de trigger is. Van waarom slaat het nou in één keer toe? En waarom zijn er sommige mensen, net zoals mijn moeder, die nog nooit een hartstilstand had gehad, terwijl ze wel draagster was? En waarom hebben andere mensen, bijvoorbeeld die achtertante, want daar was het bij ontdekt, die had al meerdere hartstilstanden gehad en het alleen maar kunnen overleven wegens dat kastje. En het geluk was dat de professor die afwijking ontdekt had, die had het nog maar een paar jaar daarvoor ontdekt. Dus er zijn heel veel van die gevallen. Royals van die voetballers, die vallen dood neer. Zijn onder controle bij de dokter, bij de cardioloog. Zien ze niks aan en in één keer vallen die neer. Nou, dat is eigenlijk een beetje zo'n soort afwijking, zou je kunnen zeggen. Als ik nu naar een gynaecoloog, die zou sowieso niks zien. Maar als ik naar een cardioloog nu zou gaan en ik zou hem laten controleren van buitenaf, die zou ik niks zien. Die dat de hart helemaal gezond is. Dus het zit echt op DNA-niveau en daar gaat gewoon iets verkeerd. Nou, daar ben ik mee naar huis gegaan met een kastje in mijn lijf geïmplanteerd.
Maar je kon kiezen tussen twee kastjes?
Ja.
Welke kies je dan? Zeg je, doe die linker maar.
Ik heb toen heel bewust gekozen. De meeste kastjes, dan zit het batterijtje hier en dan gaat er een draadje door je ader rechtstreeks naar je hart. En als die dan registreert dat het hart dus niet klopt, dan geeft die een grote stroomstoot in het hart. Mm-hmm. Het nadeel is, dan moet via een ader naar je hart toe. Dus dat draadje is dun. En als jij veel beweegt, dan kan het wel zijn dat die draad kapot gaat. En als dat kapot gaat, dan krijg je problemen. Want dan doet hij natuurlijk niet meer goed. Er kan ook onterechte shocks kunnen er komen. En dan had een fabrikant, wat overigens nu mijn klant is, die had er iets op gevonden. Die had een ander alternatief gevonden waarbij het draadje niet in het hart gaat, maar die ligt net onder je huid, over je ribben en over je borstbeen heen. En die gaat dus niet door een ader, dus die draad kan veel dikker zijn. Maar die moet een veel hardere klap geven.
Oké.
Omdat die dus door het borstbeen heen moet klappen. En dat betekent dus dat dat kastje ook veel groter was. Dus die zit bij mij hier. Ik heb jou al eens laten zien, dat is net een groot ijshockeypuk. Dus ik kreeg letterlijk te zien van, wil je deze hebben, die kleine, of wil je die zwaar hebben? Die is net nieuw. Dus er waren maar een paar mensen die nog geïmplanteerd hadden gekregen. Maar met als voordeel geen draad erin. En die draad kan dikker zijn en past beter als jij gaat sporten. Dus daar heb ik toen voor gekozen. En mijn zus ook. En wij waren nummer 6 en 7 in Eindhoven die dat kastje kregen. Dus echt wel heel erg nieuw, om het zo maar te zeggen.
Ja, dat is heel nieuw. Ja. Ja,
die operatie.
Voelt dat dan ook wel oké? Dat je denkt, zo, nou ja, ik ben nog een soort van guinea pig.
Ja. Ja. Ja, want het was niet eens in Amerika was het nog niet FDA approved. Dus dat zegt nogal wat. Hè? Dus was nog niet in Amerika mocht het nog niet geïmplanteerd worden. Maar de voordelen spraken mij zo erg aan, omdat de draadjes niet in je hart gaat.
Ja.
Dit is genetische afwijking. En ik dacht echt bij mezelf, hier gaan ze ooit nog een keertje naar het onderzoek doen. En dan ontdekken ze misschien een oplossing in de vorm van een pilletje of wat dan ook. Want ze kunnen zoveel, en dan kunnen ze dat draadje er gewoon uithalen. En dan hoeven ze ook niet aan het hart te komen. Want als dat draadje breekt, hadden ze hem verteld, dan moeten ze er een nieuwe draad bij steken. En ze zei, jij bent nog relatief, ik ben nou 52, maar ik ben relatief jong. En hebben ze gezegd van ja, dan kan het best zijn dat je misschien wel dadelijk een aantal keren zo'n nieuwe draad geïmplanteerd moet krijgen. En die draad zit vastgeschroefd met een schroefdraadje als het ware in het hart. Dus als daar een paar van die draden in zitten,
wordt
er niet beter op. En dan moet je op een gegeven moment open hartoperatie ondergaan die heel link is om die draden eruit te snijden. Dus ik had zoiets van, ja, weet je wat, ik denk dat ik ooit nog wel een keertje te horen krijg dat ik het of toch niet heb. Of dat ze een oplossing hebben. Nou, dan kunnen ze het batterijtje eruit en dan heb ik niks aan de hand. Maar ja, ik moest wel de keuze maken tussen de lichte variant en de zware variant.
Ja,
dan word je wakker en dan heb je in één keer een kastje erin. Maar de operatie was ook niet helemaal lekker.
Nee, want dat is ook nog wel een heel verhaal.
Ja, ik keek in één keer in de ogen van de cardioloog toen hij nog bezig was om het nog dicht te maken. Dus de anesthesist die had niet echt opgelet. Dus die,
je gaat er heel snel overheen, want ik vind dat eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal. Dat jij maakt zoveel adrenaline aan, dat ze zich daar eigenlijk vergaloppeerd hebben met de narco.
Blijkbaar. Dus,
de anesthesist.
Dat is in ieder geval wat ik daarna aan heb gemaakt. Want daarna hebben ze nog wel gecheckt van hoeveel ik eigenlijk nodig heb. En daar kwamen ze tot de conclusie dus dat ik heel veel adrenaline aanmaak. En stofwisseling misschien ook anders is. Maar in ieder geval wat het probleem daar was, is dat waarschijnlijk die anesthesist gewoon niet op heeft zitten letten. Dus ze brengen je op het laatste moment, verlagen ze je narcose, dat je makkelijker uit de slaap komt. Want het is natuurlijk heel erg slecht. Alleen bij mij hebben ze dat gewoon te snel gedaan. Dus ik keek in één keer in de ogen van de cardioloog terwijl hij nog bezig was. En ik had het geluk dat ik niet in de fase zat van waarin je wel bewustzijn hebt, maar niks kunt zeggen. Ik was zo klaar wakker dat ik alles los kon trekken en kon vechten. Want ik raakte natuurlijk in paniek. Dus ik heb iedereen van me afgeduwd. En ik ben daar op de OK een soort van gevecht aangegaan.
Dat is toch een bizar.
En dat was heel bizar. Dan voel je ook alles, hè, want je voelt dan ook meteen alles. Dus zijn ze op mij gaan zitten. En toen hebben ze het laatste stukje dichtgemaakt terwijl ik nog wakker was. En dan ben je, en ik werd uiteindelijk daarna weer wakker. Hè. Toen hebben ze, het is 7 minuten geduurd voordat ze mij weer onder zeil kregen. Voordat ze me onder controle hadden om me onder zeil te krijgen. Ja, en toen ik uiteindelijk weer op de recovery, hè, want ik ben natuurlijk uiteindelijk weer in slaap gekomen. En op de recovery weer wakker werd, zat ik ook helemaal onder de blauwe plekken. Dus die operatie was niet helemaal vlekkeloos gegaan, zal ik
zeggen.
Hebben
ze er wel lang over gehad daar?
Ja, al was wel de grote frustratie van dat ze het in eerste instantie een beetje probeerden in de doofpot te stoppen. Dus er niet echt op ingingen. En eigenlijk ook ik daardoor gewoon te laat hulp heb gekregen om hiermee te dealen. Want dat deed natuurlijk uiteindelijk toch wel wat met je hoofd. Hè? Want je zit al in een situatie van, hey, je hebt in één keer een afwijking die levensbedreigend is. Maar goed, gelukkig hebben ze er een oplossing voor in de vorm van een kastje. Dan moet je even aan wennen van je in één keer zo'n ding in je lijf hebt. Dat ooit misschien een keertje jouw leven moet gaan redden. Aan de andere kant zit je dan erbovenop van dat je een operatie hebt die even hard mislukt. En die dan ook wel voor natuurlijk voor een traumaatje zorgt, om het zo maar te zeggen. En dan is het gewoon een kwestie van dat ze daar wel gewoon meteen kundig op in moeten spelen. En dat hebben ze in eerste instantie gewoon niet gedaan. Dus ja,
met... Want hoe als je mij eens meeneemt, dan want dit, ja, goed, je hebt een hele positieve mindset en je kan dat ook zo vertellen. Maar dan de dag daarna, wat gebeurt er dan met jou als je daar... Is het oké als ik daarop doorvraag?
Ja.
Dan word je daar wakker in dat hotelbed. Wat... Hotel.
Ja, het is een soort van hotel met witte jassen. He, dus ja, precies. en dus ik werd daar en ik ben de confrontatie ook aangegaan met hè, van hey, dit is er gebeurd. Van geef me even toelichting. En in eerste instantie kreeg ik te horen: ga maar slapen, er is niks gebeurd. Ik zeg: nee, ik zit onder de blauwe plekken. Dit is het verhaal, dat heb ik toch meegemaakt. En daarna kwamen ze dan pas terug van ja, dat klopt inderdaad. Wat jij vertelt. Daar is gebeurd. En dan ben je natuurlijk wel even verbaasd. Want dan weet je dat je vanaf dat moment altijd wel angst zult hebben. Zodra je nog een keer onder mes moet gaan. Maar ik heb dat toen in eerste instantie eigenlijk best wel weggestopt hoor. Want ik heb daar een beetje een soort van anekdote van mezelf van gemaakt. Van oh, stoer vooral als Rambo dichtgenaaid. Ik weet hoe dat voelt. Want dat voel je dan ook echt wel. En ik heb dat gewoon eigenlijk een beetje weggeduwd. Alleen dat is later als een boemerang in mijn nek gekomen. Toen kreeg ik... Jaren later kreeg ik out of the blue in één keer angstaanvallen, paniekaanvallen. Zo die ik niet, in eerste instantie niet thuis kon brengen. Maar
waar legde je link toen naar dat ja, zo'n imprint heeft gemaakt?
Nou, dat komt eigenlijk omdat ik merkte dat ik toch uiteindelijk niet lekker in mijn vel zat. Ik was toen ik net na die operatie was ik geen fijne partner voor mijn zakenpartner. Dus ik kon me niet goed focussen op mijn werk. Dat ging uiteindelijk, klapte dat ook uit elkaar, zijn we uit elkaar gegaan. Dat is altijd een beetje een vechtscheiding. Hè? Dat is bij een echte relatie, om het zo maar te zeggen. En achteraf dacht ik bij mezelf, ja, ik was misschien ook niet de meest productieve en prettige persoon om mee samen te werken. En ik kreeg dus steeds meer, ja, ook een beetje depressieve gedachten. Maar vooral ook die angstaanvallen die allemaal op een gegeven moment als gemene deler, en dat toen onder een lampje te branden, kregen als ik geen kant op kon. Dus in de tunnel. In een file bij een tandarts als ik achterover ga en bijvoorbeeld zo'n stuurlamp zoals je hier hebt, zo'n witte lamp, dat brengt dan die associatie naar boven, dan zag ik een flitsen van de ogen van de cardioloog en toen dacht ik bij mezelf van ben ik jaren daarna eigenlijk pas naar de huisarts gegaan en ik zeg van ja, wat gaat nou de verkeerde kant op, want ik vond het toch echt niet oké. Ik denk dat er iets aangepakt moet worden en toen gaf ze aan van ja, maar ja, luister eens, had gewoon meteen met jouw traumatherapie gestart moeten worden. Dus die heeft mij toen in zo'n traject gestopt met EMDR-therapie. Om daarmee te dealen. En voor die tijd was mijn copingmechanisme eentje die ik nog steeds in principe hanteer. Dus van oké, ik kan niks doen. Het is gebeurd. Wat ga ik ermee doen? En toen heb ik er toen voor gekozen. Van, nou, dan ga ik volle confrontatie aan met die operatie. En ben ik de fabrikant gaan bellen en ben ik met hun gaan werken aan een patiëntenwebsite. En heb ik gewoon heel die, met hun de communicatie rondom hun destijds nieuwe kastje mee opgezet. Omdat ik zoiets altijd van, ja, ik kan het wel uit de weg gaan, wat er toen gebeurd is. Of ik ga juist de confrontatie om te kijken van, wat kan ik er nog meer mee doen? En dan probeer ik er een positief verhaal van te maken door... met patiënten aan de slag te gaan en met die fabrikanten aan de slag te gaan, hoe zij beter met patiënten kunnen communiceren. Wat natuurlijk niet één op één hetzelfde is als wat er daar gebeurt, want dat was natuurlijk gewoon een fout van een anesthesist. Maar ik dacht wel van, ik ga gewoon de materie zelf... ik had natuurlijk het boek gelezen, The Obstacle is the Way. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik kan het wel uit de weg gaan. Dat gaat me niet lukken. Ik ga er gewoon volle bak tegenaan om daar... meer van te weten en daarmee aan de slag te gaan. Maar uiteindelijk bleek het toch dat ik daar toch nog een extra laagje hulp in nodig had. Om dat trauma, want dat was uiteindelijk toch wel een trauma, om daarmee om te leren gaan.
En hoe heb je, wat heb je daarvoor ingezet om dat stuk trauma te... En even voordat we verder gaan, want stel dat een luisteraar zegt van ja, welk platform is dat dan? En waar kan ik...
Uiteindelijk heb ik de fabrikanten van Boston Scientific, was een van de wereldwijd een van de grootste bedrijven als het gaat om medische apparatuur. Daar is een klant van mij geworden die ik met patiëntencommunicatie ben gaan helpen. En daar voor hun spreek ik ook wel eens op het podium over dit soort onderwerpen. Ja.
Als luisteraar of kijker denk van, oh, ik wil naar dat platform.
Dan moeten ze naar de website van de S-ICD gaan.
Oké. Okay.
Ja, want zo heet dat kastje, het subcutane ICD is dat. En daar is een heel patiëntenplatform voor opgezet waar mensen ook goede informatie kunnen vinden over wat het is om zo'n kastje te krijgen en ermee te leven. En wat je allemaal in het dagelijks leven tegenkomt. Want er zit natuurlijk een heel traject aan vast als jij zo'n kastje hebt. Om daarna ermee om te leren gaan dat jouw leven al een klein beetje verandert natuurlijk. Maar goed, ik had zoiets van, dat blijkt dus niet voldoende te zijn. Dus ik heb toch nog wel die professionele hulp nodig. Ik zie dat echt altijd een beetje als de fysiotherapeut voor het hoofd. Zo van, nou luister eens, als ik mijn knie blesseer, dan ga ik ook naar de fysiotherapeut. Want die heeft meer verstand van dan ik. En met gezond verstand kom ik al een eindje. Maar uiteindelijk heb ik een professional nodig. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, hey, dit klopt in mijn brein dus niet meer. Mijn denkpatronen zijn niet gezond en ik heb flashbacks en zo. En dacht van, nou, daar hoef je geen rocket scientist voor te zijn om dan te snappen dat je even hulp moet zoeken. En toen ben ik in het traject van onder andere EMDR ingegaan. Wat lastiger is op het moment dat er al een hele lange tijd tussen zit, tussen het trauma en wat er gebeurd is. Ja, en dat was op zich ook wel weer grappig, want een van de opmerkingen van die medisch psycholoog, hè, want dat was vanuit medische psychologie was van, ja, normaal gesproken zou je bij een trauma weer een stukje confrontatie aangaan. Hè. Stel voor je bent overvallen bij het pompstation, dan gaan we daar naartoe. Maar ja, een beetje lastig, want eigenlijk moet jij weer een keer terug naar de operatiekamer of in ieder geval in een medische setting terechtkomen, waarbij je weer overgeleverd bent aan de medici en de mensen die er verstand van hebben, maar dat dan allemaal goed gaat. Je hebt dus weer een succesje nodig. Jouw brein moet overschreven worden door succesjes naast het normale EMDR-traject. Dat is inderdaad een lastige, want om nou te kijken of we dat kunnen gaan regelen. Ik heb inmiddels wel behoorlijk wat contacten in de medische wereld, want ik ben steeds meer klanten ook gaan krijgen in die medische hoek als het gaat om online marketing. Dat doe ik voornamelijk voor medische klanten, voor medische bedrijven.
Ja, we luisteren naar mensen en dan zeg ik, op het einde geven we nog wel even hoe je erop kan vinden.
Ja, precies. Dus alles wat met gezondheid te maken heeft en dat soort dingen. Maar om elkaar te regelen wordt een beetje lastiger. Maar goed, toen ging ik dus naar een whiskyfestival 2 weken later. Na dat gesprek ging ik 2 weken later naar een whiskyfestival. Maar ik had geen beperkingen gekregen. Ik had alleen te horen gekregen, als je de kastje hebt, we weten niet waar het door komt dat je misschien een hartstilstand gaat krijgen. We praten over 2012 implantatie. Whisky Festival was inmiddels 2018. Was er nog nooit iets gebeurd. Op een gegeven moment zeiden ze tegen mij van, hey, batterijtje is bijna op. Je hebt een nieuw batterijtje nodig. Nou, ik scheet natuurlijk 7 kleuren stront.
Ja.
Want ik moest rond het mes. Dat de cardioloog inmiddels wel door dat hij mij zoveel anesthesie moest geven als een... anesthesie is dat hij zoveel als een paard om onderzeil te krijgen. Want de zaak is echt dat ze me heel moeilijk onderzeil kregen vanwege de adrenaline die ik aanmaak. Maar goed, dat is toen gelukt. Verse batterij erin. En toen ging ik in november naar het whiskyfestival met mijn vrienden. Want ze hadden alleen maar gezegd, je mag eigenlijk niet meer windsurfen in je eentje. Want als je in het water valt en je krijgt dan een hartstilstand, dan heb je wel een probleem. Maar voor de rest weten we niet wat de oorzaak is. Dus ja, we kunnen ook niet zeggen wat je wel en wat je niet mag doen. Nou, dan voelt het natuurlijk al aankomen richting drank. Wij naar het whiskyfestival met een paar vrienden in ons jaarlijks uitje. Dan wordt er aardig wat whisky gedronken. En op de terugweg zijn we met de trein zijn we teruggegaan. Vanuit Den Haag was het, terug naar Eindhoven. Ja, en toen ging het voor de eerste keer dus wel mis. Ja, dus ik had al die tijd dat ding preventief gehad. Op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik heb dat kastje wel en een vervelende ervaring met de implantatie gehad, maar voor de rest is er nooit iets gebeurd. Maar die 17 november in de trein, toen zat ik in een stiltecoupé lekker te kletsen met z'n allen. Iedereen had een paar goede whiskies op en in één keer, ik ben een momentje kwijt, word ik wakker, ik breek bijna de arm van een vriend van mij die naast mij zat. En ik voelde wel meteen hier een hitte, zo van, ik zeg meteen, ik heb shock gehad. Dus die vrienden van mij dachten gewoon, echt eentje te veel op had. En dat ik gewoon eventjes slaap gevallen was. Dus ik kreeg die shock. En toen gaf ik meteen aan van, hey, ik voel hier branden. Ik heb net een shock gehad. Toen was eigenlijk ook meteen iedereen nuchter. En toen zei ik van, ja, dit is het waar ik het kastje voor heb. Dus ik was nog in zo'n staat van, hier heb ik er voor, niks aan het handje. Hier, dus we kunnen weer door. En je hoeft geen zorgen te maken. En toen kwam op een gegeven moment de conducteur die kwam langs. Om te klagen een beetje over dat we zo'n herrie aan het maken waren. We zaten eigenlijk in zo'n stilte ding. En toen voelde ik het een beetje duizelig worden. Ik dacht, shit, dat gaat niet goed. En toen viel ik voorover. En die klap die voelde ik wel. De eerste was ik echt even weg. Weer bam, grote klap. Dan krijg je echt een flinke opdonder. Dan gaat er 86 kilojoule door je borstbeen. Dus dat is echt wel een flinke hoeveelheid stroom. Hè. Dat is net zoals externe klapkast.
Ja, dan van binnen.
Dan krijg je dat. En toen wist ik wel van, oké, dit is niet oké. Dus toen heb ik tegen de conducteur gezegd van, hey, dit is de tweede die ik nu heb in een korte tijd. Ik denk dat 10 minuten tussen zat. Nou moet je de 112 bellen, want nou gaat het verkeerd. Toen voelde ik hem ook niet lekker. Dus toen ben ik uit de trein gehaald. Ik wil nog stoer zelf lopen, dus ik ben ook niet op de brancard. Ik zei, nee, ik ga niet op de brancard liggen. Ik ga gewoon hier lopend naar beneden, naar de zieke auto. Dus ik ben vanaf perron Breda, moet je de trap aflopen, ben ik zelfstandig. Mocht eigenlijk allemaal niet, ben ik zelfstandig naar beneden lopen. Maar toen ik aan de monitor kwam te liggen, toen zei ze van, dat gaat eigenlijk niet goed met jou. Hup, naar het ziekenhuis. Dus daar heb ik toen in 3 uur tijd nog 5 hartstilstanden gehad. En dat was wel heftig.
Wauw.
Want ja. Die voelde ik echt aankomen. Dan hoor je je eigen piepjes. Hè. Dus dan hoor je zelf dat het misgaat. Dan hoor je dus de piep van, trrrt, weet je, dan gaan al die alarmpjes af. En ik had gewoon de pech eigenlijk dat ik iedere keer wakker bleef voordat de shock kwam. Dus ik was half weg en dan krijg je klap.
Je wist wat er ging komen.
Dus ik wist wat er ging komen. Ja, en zoals, ik weet niet of je vliegen leuk vindt, maar ik ben altijd een beetje gestrest met vliegen. En dan kijk ik altijd naar de stewardessen. En als ik die rond zie lopen met turbulentie en die lachen, dan is niks aan de hand. En als ze gaan zitten en ze kijken moeilijk, dan weet je dat is er wel wat aan de hand. Nou, het ziekenhuis is natuurlijk precies hetzelfde. Maar dan zijn de stewardessen, die hebben een witte jas aan. En stewards. Dus als die ernstig kijken en die keken op een gegeven moment echt, dacht van shit, die heb ik niet onder controle. Verdomme, ga hier alsnog het loodje leggen. Want ik was inmiddels al van 2012, had ik dat kastje. 2013 was Boston, die fabrikant van de kastje, was mijn klant geworden. Veel met cardiologen, met webinars gesproken. Dus ik wist stiekem best veel over het hart en over voor een leek, om het zo maar te zeggen. Dus ik wist wel van ja, als het vaker gebeurt, dan noemen ze een elektrische storm, dat is nog steeds gevaarlijk. En dan kan nog steeds kun je het loodje leggen. En toen dacht ik van, shit, ik ga hier alsnog het loodje leggen. Ja, dan zie je de klok echt aftikken in de hoop van, wanneer gaat de volgende komen? En die kwamen er dus nog 5 keer. En inmiddels was mijn vrouw ook al gekomen naar het ziekenhuis. Hè. Die hadden ze gebeld van, Rob ligt te stuiteren en het gaat niet goed. Ja, en dan kun je er echt over hebben van, wat nou als het dadelijk niet lukt? En dat is natuurlijk wel, vond ik wel heftig, want dan denk je van, ja, als de volgende klap het hem niet wordt, het niet lukt, ja, wat dan? Wat nou als je doodgaat? En dat vond ik best wel, waren natuurlijk wel pittige gesprekken. En zij heeft ook echt gezien, hè, van dat ik dus, dat het toesloeg, een klap, niet meteen bijkomen. En dat er dan die piep blijft bestaan. En dan maar hopen dat de volgende klap dat je wel bijkomt. Ja, dus dat was wel even een heftige dag was dat. En toen kwamen ze meteen aan mijn bed om te zeggen, ja, als jij 7 stilstanden hebt gehad en 9 shocks om bij te komen, dan heb je EMDR nodig. Dus ik kreeg hem voor de 2e keer. En dat was toen heel effectief, omdat het gewoon meteen heel erg snel erop zat. Dat heb ik later nog met de medische psycholoog een bijeenkomst gehad van medische professionals om te praten over het belang van snel signaleren van trauma en EMDR-therapie. Omdat ik het uitzonderlijke geval, zou ik maar zeggen, had die wat eerst niet goed bij was gegaan, te laat EMDR. En daarna heel kort op de bal, wel EMDR. En dus dat had ik ook gezien van, kom, ik ga er weer gewoon voor. Ik ga wel met jou op het podium staan om erover te praten. Ik ga er niet voor weglopen. Dus
mooi.
Ja. Toen dat gebeurd was, toen kreeg ik wel te horen van, lang verhaal kort, we denken dat de eerste keer dat je die klap gekregen hebt, komt niet door alcohol, maar dat je de vervolgklap hebt gekregen, is waarschijnlijk dat alcohol het ritme in de war heeft gebracht.
Ja.
En toen heb ik gezegd van, oké, Dan drink je geen alcohol meer. Dan zijn elkaar die lukt. Jij mag best wel alcohol drinken. Je mag iedere dag nog een glaasje whisky nemen als je wil. Maar je moet gewoon niet dronken worden. Dan zeg ik van, nou, ik stop gewoon helemaal 100%. Dus toen ben ik cold turkey. Maar dat is ook niet zo moeilijk. Want het gevaar was voor mij te groot. En wat er gebeurd was, was te impactvol om ook naar thuisfront te verantwoorden. Van ja, ik blijf nog wel af en toe een drankje drinken. En ik pas wel op dat ik niet te veel drink. Dus heb ik gewoon gezegd van, ik stop helemaal. Dus sindsdien ben ik gewoon helemaal 100% met het hele alcoholverhaal gestopt. En toen ben ik echt gaan kijken van hoe kan ik hier nou mee omgaan. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weer op de been kom. Want toen kon ik echt niks meer. Het was mijn conditie ook helemaal 100% weg. Ja. En mentaal.
Ja, dit is wat ik bedoel met het verhaal waar ik aan je lip hang. Want ik denk van wauw, weet je, dit is gewoon. Er gebeurt er zoveel eigenlijk in een tijdsbestek van 5 jaar.
Ja, heel veel geluk gehad.
Ja. Maar ik heb ook wel eens. Ik kan me voorstellen dat je de $1 million question van wat is het dan geweest? Wat het. Heb je ooit gedacht van kan het die verdoving zijn geweest? Dat blijft ook heel lang in je lichaam, hè, voordat een narcose uit je lichaam is.
Nou ja, goed, vorig jaar, ik heb na 2018 heb ik niks meer gedronken. En ik dacht toen een beetje van misschien, ondanks dat de arts heeft gezegd, drank is niet de trigger geweest om de eerste stilstand te hebben, maar waarschijnlijk wel dat je daarna nog meerdere kreeg. Hij heeft mezelf wel een klein beetje wijs gemaakt van, het zal de drank en de combinatie van koorts geweest zijn. Want ik had ook nog koorts toen ik naar het whiskyfestival ging. Maar toen zei die vrienden van me, niet zeuren, whiskytje erin en dan ben je zo van je koorts af.
En
dan
grok.
Ja, ja, precies. Gooiboes grok. Ja. Maar uiteindelijk blijkt wel dat de combinatie van alcohol, maar ook koorts wel een gevaarlijke kant zijn. Maar dat waren de nieuwe inzichten, omdat die afwijking die ik heb, die is vrij zeldzaam. Er zijn maar iets van 500 mensen waar ze van weten dat ze die afwijking hebben. Dus die data die is heel beperkt. En zo af en toe komt er nieuwe data binnen. Nieuwe inzichten komen er binnen. Waar bijvoorbeeld ze zagen dat veel van de mensen die stilstand hadden gehad, dat alcohol toch een rol had gespeeld. Zeker als ze meerdere stilstanden hadden gehad. Mm-hmm. Achter elkaar. En of koorts. Nou, ik had dat allebei. Maar goed, ik was gestopt met alcohol. En ja, vorig jaar 1 mei dronk ik dus al een tijdje niks. Maar toen liep ik in Frankrijk 's ochtends langs het zwembad om de blaadjes uit het zwembad te halen tijdens de meivakantie. En toen voelde ik hem ook aankomen van shit, het gaat weer mis. En toen kreeg ik nog een keer een stilstand. Dan bleek het toch niet de alcohol te zijn. Ik had geen koorts, ik had geen alcohol gedronken. En dan ga je wel denken van wat is dan de trigger? Want mijn zus heeft dezelfde afwijking. Maar bij haar is er nooit iets gebeurd. Dus dan zal er toch wel iets zijn. Ja, epigenetica weet ik veel. Maar in ieder geval iets zal er zijn. Wat het triggert. Wat ik anders doe. Is het mijn levensstijl? Is het wat ik eet? Is het het feit dat ik als een beetje ADHD'er hoog in mijn energie. Maar ook dus hoog in mijn stress zit. Mijn zus bijvoorbeeld helemaal niet. Ik weet het niet. Dat is wel frustrerend. Dat is wel frustrerend om het niet te weten. Aan de andere kant hou ik me heel erg vast aan het feit van, besef je hoeveel geluk je hebt gehad. Als mijn moeder het contact niet met haar achternichtje had gehad, hadden we niks geweten van die afwijking. Als dokter De Wilde, professor De Wilde, die afwijking een paar jaar daarvoor niet had ontdekt, had ik het ook nooit kunnen overleven. Want had ik het kastje nooit gehad. Want had ik niet geweten dat ik de afwijking had. Kastje heeft dus nu in 2018 heeft hij dus 7 hartstilstanden opgelost met 9 shocks. En vorig jaar heeft hij nog een keer het opgelost. Ik heb het wel allemaal overleefd. Dus ja, het is frustrerend dat ik niet de vinger erop kan leggen. En als ik toch een beetje controlfreak ben, dan wil je natuurlijk eigenlijk weten van wat is het nou? Want er moet iets zijn. Dat gaan ze ooit een keer ontdekken. Maar ik weet het niet. Dat is ook het enge, hè? Want het kan zo meteen weer gebeuren. Over een minuut, dat weet ik niet.
En hoe heb je dat nu, want vorig jaar is dat dan, we zijn dan een jaar verder. Hoe heb je dat nu een plek gegeven? Dat toch gewoon onder de noemer van, ja, ik ben gewoon een gelukkig mens dat ik nog leef?
Ja, ook dat. Hè. Er zitten allerlei aspecten aan. Dus de eerste count your blessings, ik mag eigenlijk alles nog. Dus ik ken heel veel hartpatiënten, ook door mijn werk, die veel meer beperkingen hebben in het dagelijks leven. Dus dan denk ik bij mezelf, nou, ik sport nog. Ik ben afgelopen weekend nog gaan surfen. Mag officieel, hè, wat ik al vertel, niet het water op of uitgevaar, maar ik doe het allemaal wel. En ik mag het meest ook gewoon. Dus nou, dat is al een voordeel. Dus dat is eigenlijk al geluk hebben. Dus op die manier kom je al een eindje door het een beetje op een positieve manier te benaderen. Want het had ook zomaar kunnen stoppen in november. Mm-hmm. Had gewoon het leven gewoon klaar geweest. Het is ook een positief aspect dat je echt wel anders naar het leven kijkt. Ook dat. Als ik nu door het bos loop en ik laat de hond uit, dan geniet ik echt wel heel veel meer van de mooie dingen. Want ik denk bij mezelf, oh, het is toch gaaf dat ik het allemaal kan zien. Zonder het te willen overdramatiseren. Dus je krijgt er ook wel weer iets voor terug in de zin van dat je wel iets beter relativeert.
Bewuster leeft.
Tegelijkertijd dacht ik bij mezelf van, oh, nou gaat het leven helemaal veranderen. Ik zal nooit meer ergens bang voor zijn. En alles is alleen maar mooi. Ja, nu betrap ik me op dat ik me nog steeds zorgen maak en boos word over de dingen die je niet te doen. Maar dan denk ik al sneller terug aan van, hey, heb jij even geluk dat je daar druk over mag maken? Want het had ook zomaar eens kunnen zijn dat dat niet het geval was geweest. Mm-hmm. En aan de andere kant is het gewoon ook werken. Ik heb echt gezien, toen ik ook voor patiëntenorganisaties ook behoorlijk wat dingen heb gedaan, dat er echt ook mensen zijn die in zo'n situatie zitten waarin ze hun grip op hun gezondheid kwijt zijn geraakt. Heel begrijpelijkerwijs in de slachtofferrol komen. En dan ook heel erg door een omgeving daarin gevoed worden. Want die verantwoordelijkheid hoef je dan niet meer te nemen, want ja, er is jou iets ergs overkomen. Dus iedereen heeft begrip voor jou als je de dingen niet meer echt helemaal oppakt of als je niet lekker in je vel zit. En die blijven een beetje hangen in dat slachtofferschap. En die worden niet per se leukere mensen door, vind ik zelf. Dus je komt dan wel voor een punt te staan dat je denkt bij jezelf van, ja, maar waar gaat mijn verhaal nou worden? Hè? Waar ga ik nou met dit hele gegeven doen? Ga ik me erachter verschuilen? Dat alles wat niet lukt in het leven of lastig is, dat ik zeg van ja, maar ik heb het allemaal zo zwaar gehad en ik heb vervelende dingen meegemaakt. Of ga ik denken bij mezelf, ik ga kijken wat het mij kan gaan brengen en ik ga er gewoon iets mee doen. En in die periode overleed mijn achterbuurman een goede vriend. En dan tijdens zo'n dienst was een jonge kerel die overleed aan kanker. Daar werden dus dingen gezegd over hem, hoe hij in het leven stond en ook hoe hij zijn strijd is aangaan. Dat ik dacht bij mezelf van, ja, wat gaan ze dadelijk over jou zeggen op het moment dat het wel verkeerd gaat? Dan denk ik wel bij mezelf van, ja, dan gaan ze dan zeggen, oh Rob, die was altijd zo'n vrolijke jongen, bij de Bigelaar gewerkt, groot feest bij zijn. Ja, daarna werd hij met iets geconfronteerd. Het is allemaal heel vervelend geweest en ja, heel begrijpelijk. Zijn leven is toch een beetje naar beneden gegaan allemaal. De vrolijkheid is uit zijn ogen weggegaan. Of dat ze zeggen, nou, die heeft gewoon keihard geknokt en ja, die heeft het gewoon genomen zoals het kwam en daar is er gewoon keihard voor gegaan. Heeft ook kinderen waar die een voorbeeld voor moet zijn, want die hebben misschien ook, bleek het achteraf niet te hebben. Hè, dan kies je daarvoor.
En dit dat keuze. Want dat is grappig, want ja, Rob heeft mij wel tot 3 keer toegevraagd van ja, wat ga ik dan überhaupt vertellen hier in deze podcast? Maar dit is, en nu wil ik nog iets verder doortrekken, want we werken mensen ook samen.
Ja.
En je hebt gezegd, ik wil één ding gewoon samen, als ik wil één succesje samen bereiken. Toen heb ik een webinar gegeven voor mensen met hartklachten. Om, wat je vaak ziet is van ja, ik heb dit, ik ben slachtoffer, want ik heb dit. En vanuit daar acteer ik.
Ja.
En dat je zei, nee, ik wil ze meenemen dat je helemaal geen slachtoffer hoeft te zijn. Dat je heel veel grip erop kan krijgen. Dat je zelfs met leefstijl daar heel veel positief in kan bereiken. Dus buig het om. Eigenlijk precies wat jij hier nu allemaal vertelt en hoe jij in het leven zit. En hoe jij geniet. En je weet, als ik het water op ga, ja, dan neem ik een risicootje. Ja. Maar ja, goed, ik hoef niet alle risico's weg te snijden. Want ik leef ook als mens.
Exact. En dan kun je wel beter soms een keer in het harnas gaan. Dat is nu heel makkelijk gezegd. Hè? Want ik weet ook hoe het is als je echt denkt dat het voorbij is. Hè? Want ik voelde dat het lichaam stopte. Als je op een gegeven moment een paar keer hard achter elkaar stil komt te staan, dan voel je wel van oké, zo.
Hij wil aan de andere kant gestaan.
Ja, hij wil echt heel erg hard wil het lijf mee stoppen. En dan komen er hele primaire gedachten naar boven. Hè? Want dan overdenk je alles niet meer zomaar. Want dan is het gewoon, je komt in die overlevingsstand en dan doe je alles om weer te kunnen leven. Maar op het moment dat je weer die rust krijgt, dan kun je wel weer keuzes maken. En relatieve rust, hè?
Ja.
Want dan kun je, dus ik heb wel echt gedacht bij mezelf, ja, ik zit in de communicatie, hè? Alles is uiteindelijk communicatie. Je lichaam die communiceert met jou. Luister jij wel naar je lichaam? Doe je er wat mee? Versta je elkaar wel eens het juiste moment? Dus ik zit en daarbij hoor ook welke verhalen vertel je jezelf. Hè? Dat heb jij vanuit jouw verhaal met het hele ademen. Kom je natuurlijk heel vaak te maken met mensen die zichzelf eigenlijk een negatief verhaal vertellen, ja. Hoog in de stress zitten.
Ja.
En ik heb zoiets van, ja, ik heb op een gegeven moment ook gehoord, iemand, ik weet niet meer precies wie, die vertelde over wat je kunt leren van slechte Hollywoodfilms, zoals bijvoorbeeld Die Hard. Daar zit een bepaalde verhaallijn altijd in. Hè? En dit verhaallijn...
Zo'n slechte Hollywoodfilm.
Ja, maar waarom zijn die zo ontzettend Bruce gaaf? Ja. Ja, omdat wij zijn verhalen mensen die om iets te leren... Als je het verpakt in een verhaal, zoals een kind hè, over Sinterklaas... Als je het verpakt in het verhaal, beklijft het beter.
Ja.
En als verhalen vertelt, maak je jezelf ook van alles wijs... in de positieve zin en de negatieve zin. Nou, was nou het verhaal van die Hollywoodfilms... Daar zie je altijd in dat degene waar we om moeten lachen en die we eigenlijk op dat moment een beetje willen zijn, dat zijn de menselijke mensen. Want op het werk gaat het slecht, ze zijn al een drankverslaafd, ze roken te veel, ze komen te laat op de verjaardag van een kind. Hè, die held, hè, die toekomstige held, die heeft van alles, maakt die mee, dat is allemaal shit. En uiteindelijk dan komt hij er bovenop. Maar daar zit wel dus de hele aspect in van dat niet alles perfect gaat. En dat hele verhaal maakt het interessant. Dus ik heb echt gedacht, welk hoofdstuk wordt nou mijn hoofdstuk over wat ik nu mee heb gemaakt? Is dat nou het einde of ga ik daar gewoon... Dat is een onderdeel van mijn verhaal. En daar heb ik echt over nagedacht. Van, ik laat het een onderdeel zijn van ook wie ik gewoon ben. En ik wil daar gewoon een positief verhaal voor mezelf van maken. Want dan heb ik er zelf meer aan en dan heeft mijn omgeving er meer aan. Ten opzichte van mensen die in de slachtoffer blijven.
Dit is wat ik in mijn opleiding, in mijn jaartrajecten mensen altijd leer. Dat is de driehoek, de drama driehoek. Die je kan omflappen naar de winnaars driehoek. En jij beschrijft hem dan heel mooi beeldend, maar ook verhalend. Hè? Dus dat je, als je op een gegeven moment gaat van dit zijn mijn grenzen. En dit zijn mijn dingen waar ik rekening mee houd. En reflecterend op jezelf. Dat je zorgt dat je dat in place hebt. Hè? Dat je, hè, waarvan jij zegt van ik drink bijvoorbeeld geen alcohol meer. En dit zijn de dingen die ik anders doe. En ik kader het op een andere manier. Dan ben je geen slachtoffer meer, maar ben je een architect. Dan creëer je jouw leven met de mogelijkheden die je dan hebt. Maar ook dat brengt je ook weer iets. En dat brengt je ook weer andere dingen. Maar die transitie is voor heel veel mensen lastig. En hebben wij dat gezien. Want dat heeft ons eigenlijk verbaasd. Als iemand hartklachten heeft, dan krijgt hij protocolair 5 medicijnen. Ja. Ja, je krijgt die bloedverdunners, cholesterolverdunners, je krijgt de beta-blokkers en je weet zelf beter dan ik wat die andere 2 nog zijn. Maar dat is gewoon protocolair.
Ja.
En daarvan heb jij op een gegeven moment... Want gebruik jij ze alle 5?
Nee, sowieso niet. Want ik heb natuurlijk, wat ze wel eens zeggen, ik heb geen plumbersprobleem. Hè? Dus bij mij is het niet dat er vaten iets mis mee is. Bij mij is het een elektrisch probleem. Dus het is gewoon een aan-uitknop. En ik heb... Ik kan medicijnen nemen die de kans verlagen dat ik in zo'n elektrische storm terechtkom. Maar daar word ik hartstikke ziek van. En dan neem ik niet, want ik ga ook voor die kwaliteit van het leven. Dus ik ga gewoon kijken van oké.
Maar hebben ze dat als een keuze bij jou neergelegd?
Ja, want in eerste instantie zei ze echt van dat moet jij nemen. En moet dus een groot woord dan. Maar toen zei dus de ene cardioloog die dus onderzoek heeft gedaan naar mijn afwijking. Die zei eigenlijk moet je dat nemen, want dan is de kans op herhaling heel klein. Maar je gaat er heel ziek van worden. Heel je leven lang. Gaat je maak dan van streek zijn.
Fantastisch marketingpraatje, als je dat zo brengt.
Alles gaat van streek zijn. En mijn cardioloog in Eindhoven, die zei van Rob, wil je dat wel? Want je bent dus heel je leven dan ziek. En dan om te voorkomen dat het nog een keertje gebeurt. Dus dan word je misschien ouder, het gebeurt misschien nooit, maar dan ben je altijd ziek. Ja, dat ga ik niet doen.
Ja, precies, dat zal mijn keuze ook zijn.
Dan gok ik hem op. En dan moet het natuurlijk veel goed gaan. Hè? Want heel veel mensen in mijn omgeving zeggen... Ja, de kastje heeft toch gewerkt. Maar er moet wel meer goed gaan. Hè? In Frankrijk, een kwartier ervoor zat ik in de auto. Een wegwerkje. Had niet daar moeten gebeuren. Kon in Frankrijk toen ik op het randje van het zwembad liep... kon ik mezelf nog net de goede kant op gooien in de bosjes. Als ik in het water was gevallen, dat was 's ochtends vroeg. Was niemand bij, was ik verdronken. Ja, want dan duurt het een paar seconden voordat het kastje inslaat. Dus dan... krijg je al water in je longen en op het moment dat die dan een klap geeft, dan zuig je alles naar binnen toe. Dat is hartstikke gevaarlijk. Dus kans op verdrinken is hartstikke groot. Ja. Dus heel veel dingen moeten er goed gaan. Maar het kan ook zijn, als ik daar het fietsje pak, kan er ook iets gebeuren. Hè? Dus ik heb gewoon die overweging gemaakt van, ik ga ook echt wel voor die kwaliteit. Ik ga die medicijnen ga ik niet nemen, maar ik ga wel kijken waar ik wel controle over heb. Nou, zo ben ik uiteindelijk ook met jou in eerste instantie in contact gekomen. Want ondanks die mindset van, ik ga het een positief verhaal laten zijn. Ik ga het gewoon een verhaal laten zijn zoals je ook in een boek een verhaal hebt waar het interessanter is als je over iemand leest die shit meemaakt. Hè? Make your shit a hit. Dan denk ik van, nou, dan doe ik dat maar. Hè? Ja, en dat bedoel ik alleen maar voor mijn eigen omgeving. Hè? Want ik heb niet die ambitie om dat grootste, ondanks dat ik nu bij jou zit, om dat grootste te vertellen. Ik vertel het wel eens bij Boston Scientific aan professionals, maar ik heb daar niet een coach idee bij, want ik hou dat gewoon voor mezelf. Maar ik heb wel zoiets van, ja, ik probeer daar gewoon een positief verhaal van te maken. En daarnaast kijk ik gewoon van, waar heb ik nog meer grip op? Nou, op een gegeven moment merkte ik dat ik nog onvoldoende grip had om met regelmatig rust te krijgen. Ik merkte toch wel dat het wel eens een sporennaald gelaten. Dat is ook al een bod bij ademhaling. Dus ik heb op een gegeven moment ook in mijn toolbox ademhaling erbij gezet om te kijken. En al dat soort dingen, ik denk dat als je grip kwijtraakt in het leven, of het nou door gezondheid is of een baan, dan ben je dus op zoek weer naar van waar heb je wel grip. En dat zijn allemaal van die dingetjes die niet allemaal het gouden ei zijn, maar ze tellen allemaal bij elkaar op.
Ja, ja.
Van je mindset, hoe je ermee omgaat, weer stappen maken, maar ook ademhaling door als je ervaart dat je te veel stress hebt. Nou, zo heb ik het gevoel dat ik steeds meer grip terug heb gekregen. En dat ik ook een beetje trots kan zijn op mezelf.
Om nog niet nog even te accentueren natuurlijk. Want de ademhaling, dat heb je zelf ook al eens teruggegeven. Dat is gewoon, je voelt,
waanzinnig.
Je kan meteen grip krijgen op een stukje stress wat je ervaart of beleeft.
Hey, en ik kan jou wel vertellen, je kunt dus door dat hele gebeuren, dan word je wel eens geconfronteerd met paniekaanvallen en dat soort dingen. Want uiteindelijk, ik probeer het wel een beetje lucht in te brengen, maar af en toe was het best pittig. Hè? Want iedere dag dat ik de hond uitlaat in het bos, denk ik, wat nou als het hier in het bos gebeurt? Als mijn telefoon op is en ik loop ergens, denk ik van, oh shit, wat als er nu iets gebeurt? Want mijn vrouw die is ook een beetje geschrokken, dus die kijkt overal waar ik ben.
Ja, ja.
Zeker als ik verder weg alleen ben of een verre boswandeling of wat dan ook maak. Dus dat stressniveau, daar zit er wel. Dan zie je van dat zo'n impact meteen heeft, dat zo'n krachtige, dat was voor mij zo'n eye-opener van heb ik jou daar, wat dat betreft. Om weer dat stukje grip terug te krijgen. Maar uiteindelijk, ook dat zijn allemaal keuzes die je kunt maken van, ik ga daarnaar zoeken. En dan kom je dingen tegen en die ga je dan proberen. En het ene werkt wel en het andere werkt niet. Maar ik had wel zoiets van, ik ga het interessant voor mezelf maken. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Ik heb voor mezelf geweest in ieder geval. Is dat ik dacht van mezelf, wat nou als mijn situatie niet alleen vervelend is, maar vooral ook heel interessant is. Dat ik denk bij jezelf van, hey, dit overkomt je. Wat zou we hier nou eens mee kunnen doen? Wat vertelt mij dit nu en wat kan ik nou eigenlijk op gaan zoeken om te kijken hoe ik er zelf wat makkelijker mee om kan gaan. En dat ook interessant vind om te ontdekken wat wel werkt en niet werkt. Vanuit de nieuwsgierigheid je eigen shit in dit geval aanpakken. Ja, dat maakt het ook heel anders dan dat je het op je schouders draagt als een last, bij wijze van spreken. Dus daarom vind ik het ook soms best wel een beetje vervelend om over te praten, omdat ik aan de ene kant wel me het soms lastig vind en ik had het liever niet gehad, maar het heeft me ook heel veel gebracht en ik kan er prima mee omgaan.
Ja, ik denk dat een heel eerlijk antwoord is wat je geeft erop. Wat ik super waardevol vinden is dat je dit verhaal vertelt, wat wij zelf ook gezien hebben. En je nuanceert dat, dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Dus je zegt van je kan allerlei soorten hartklachten hebben en je kan in allerlei soorten categorieën zitten. En eigenlijk heb je alleen een genafwijking heb je nu. En ik weet niet of ik het nu, dat is liefdevol bedoeld, maar dat je gewoon een aantal keer pech hebt gehad. Maar er zijn ook mensen die echt een cardiovasculaire afwijking hebben en die gewoon protocolair de medicijnen volgen, maar ik heb ook een kennis die een van die vijf medicijnen, dat was zo intens dat ze gezocht hebben van, is er dan wel iets wat, dus hij heeft schijnbaar nu een heel duur medicijn, waar je dan ook bij een specifiek geval, en dan krijg je een soort van injectie. Nou, ik weet niet het specifiek alle details, maar je hebt heel veel keuzes. Dus dat je niet alleen maar En eigenlijk, als ik dan teruggrijp weer op die drama-driehoek. Ik ken heel veel mensen in mijn netwerk die met hartklachten zitten, die in die drama-driehoek zitten. Dus die vanuit angst, vanuit pijn en zichzelf ook bijna te niet doen, omdat ze vanuit die pijn praten. Wij als... ja. En ik moet voorzichtig zijn, hè, want het is... Ik heb zelf geen hartklachten. En dan hoor je dat, ben je al meteen, ja, waar praat je over? Ja, dus dat...
Oh jee, daar heb ik ook meegemaakt. Dat ik vroeg om, geef mij, had ik in zo'n Facebookgroep gezet van, geef me wat inspiratiebronnen. Wat heeft jullie geholpen om weer vooruit te komen? Nou, ik kreeg gewoon zelfs boze reacties van mensen. Nou, die zeggen van, hoe denk jij wel niet? En die hadden dan op die patiëntenwebsite toen gezien van dat ik preventief het had gekregen. En dan had ik geen recht van spreken. Toen heb ik terug. Maar ik heb inmiddels wel 7 hartstilstanden gehad. Heb ik nu wel recht van spreken? Mag ik nu wel meepraten? Oh, dan was het wel goed. Het is gewoon te bizar voor woorden. Er zijn wedstrijdjes verplassen over wie de grootste ellende. Maar heel veel mensen hebben ook geen gezonde relatie met hun pijn. Hè? Want die duwt of weg.
Juist.
Of die omarmen het zo dat ze zich identificeren met hun pijn. En dan zijn ze hun pijn. En dan verschuilen ze zich erachter. Of dat ze zeggen van oké, ik accepteer dat het er is. Want ja, je moet, ja, zwart bestaat niet bij wit en andersom. Hè? Je moet dat ook wel aan de ene kant omarmen. Maar dat wil niet zeggen dat op dat moment jouw enige situatie is, dat hetgeen is wie je bent. Je kunt nog steeds stappen vooruit maken. En die balans vinden, dat is een hele interessante zoektocht, heb ik zelf gemerkt. Dus aan de ene kant er ook niet voor weglopen. Wij lopen toch tegenwoordig allemaal weg voor welke vorm van pijn dan ook.
Dat is de genotsmaatschappij. Ja.
We willen allemaal die Bruce Willis zijn, maar ja, we willen niet die klappen van een zweep en pleisters hebben op je hoofd van het butsen. En dan komt er gewoon helemaal geen gezonde relatie die ermee mee hebben. Omdat alles meteen moet zijn. En zonder effort en pijnloos zijn. Terwijl je ook kunt denken van, ja, wat vertelt het mij nou eigenlijk? En waar ga ik het dan vervolgens mee doen? Ik heb het ook niet antwoord op van hoe je dat nou precies dan op moet lossen. Maar op zijn minst kun je gaan zoeken naar een weg die bij jou past.
Nou, dat en een stukje acceptatie erin. En kijken hoe je jezelf uit je slachtofferrol kan halen. En misschien heb je daar hulp bij nodig. Hè?
Ja.
En dan zeg ik wel tegen mensen, nou, jullie weten me te vinden. En mijn team, dat je daarbij kan helpen. Maar ik vind het zo ontzettend waardevol dat je deze boodschap, en ook hoe jij het voor jezelf... Je zoekt ook in. Het is niet voor niks dat je bij mij een hele opleiding hebt gevolgd. Om te kijken, nou, wat kan ademhaling nog meer voor mij doen?
Fascinerend voor
je. Ja, en dat je ook gezien hebt van, nou ja, het is een hele mooie tool. En het hoeft niet een tool voor iedereen te zijn. Maar ik durf te stellen, met een 30 jaar lang speurtocht, dat als je de ruimte voelt om uit die angst te stappen, dat er dan heel veel mogelijk is.
Maar dat is natuurlijk uiteindelijk, denk ik, waar onze connectie ook altijd heel sterk is. Want jij hebt natuurlijk jouw verhaal over het breken van je rug. Heb je ook niet voor gekozen. Dat is ook een zwaar trauma. Maar je hebt wel gekeken van, hoe kan ik nu vanuit deze situatie, letterlijk en figuurlijk, een volgende stap maken. En is het uiteindelijk onderdeel geworden van het hele boek van Jérôme. En alles waar hij voor staat. En heeft het weer heel veel positieve dingen gebracht, waar je andere mensen mee helpt. Dat had allemaal niet gekund, terwijl het misschien wel weg zou strepen. Had niet gekund zonder die situatie die je mee hebt gemaakt.
Klopt,
en dat
klopt.
Is eigenlijk omdat je toch een beetje uiteindelijk toch omarmd hebt die shit die je toen mee hebt gemaakt. En daar een bepaalde draai aan, waardoor het in één keer weer je kracht geworden is.
En dan
is.
Kan het ook iets zelfs voor je gaan betekenen.
Ja, en dan mag nog steeds wel eens een keertje als een boemerang komen, en een keer een dag hebt dat je denkt van, oh, was het toch kloot omdat je nare herinneringen hebt. En sommige mensen die gaan dan ook in één keer het weer overstijgen en dan doen ze net alsof het allemaal achter de rug is en het niks meer doet. Hè? Je mag denk ik altijd wel kwetsbaar blijven, dat het nog steeds wel eens een keertje vervelend kan zijn. Maar jij bent ook op die manier omgegaan met jouw ellende, waardoor het een heel positief verhaal is geworden uiteindelijk. Ja, dat werkt toch?
Mooie vibe zet je neer,
ja, toch?
Rob. Leuk dat je... Ik ga heel langzaam naar een afronding toe. Ik ga jou nog vragen, heb jij een levensmotto?
Of ik een levensmotto heb? Nou, daar heb ik best wel over naast te denken. Omdat die nogal eens een keertje kan veranderen. Tot ik gisteren, of vorige week, een podcast zag met Jim Carrey. Dus die Engels komiek van die one-liners.
Ja,
hele
ja.
fouten. En die echt, maar die kerel is
ook niet,
slim. Dat is echt niet normaal. Dat was zo ontzettend gaaf. Maar die zei uiteindelijk van, ik weet niet of ik het goed zeg, maar enjoy the passage of time. Die zei van, uiteindelijk is het echt allerbelangrijkste, moet je nou per se geluk nastreven? Dat is ook zo'n vaag begrip, geluk, plezier, wat al door elkaar gaat. Als je nou gewoon Zeker nu ik al wat ouder, 50 plus dat ik geworden ben. Ik vind het dramatisch om te zeggen. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om gewoon alles wat je tegenkomt. En daar toch een manier in te vinden dat je er toch nog van... Ja, dat het onderdeel kan zijn van jouw verhaal. Dat je ervan kunt genieten.
Mooi.
Ja. En om te genieten moet je soms ook een keertje pijn hebben. Dat kan niet anders.
Dan kan je ook wel extra genieten.
Ja, ja.
Mooi gezegd. Hoe kunnen we jou vinden, Rob? Waar moeten we dan intoeten? Kan je nog nieuwe klanten gebruiken? Of zeg je, ik zit helemaal...
Ik zit op dit moment best vol bij alles wat met name... ik vind het altijd heel fascinerend of het nou gaat om coaches zoals jij... Hè, die echt andere mensen helpen om echt een stap vooruit te maken. Moet je eens nagaan hoeveel uren kwaliteit jij aan mensen hebt gegeven. Moet je eens af en toe bij stilstaan hoe gaaf dat is. Of dus of het nou coaches zijn of net als Boston Scientific, Fuji Healthcare... waar het in medische apparatuur gaat... Dat soort dingen vind ik altijd interessant. Bij mij is nu eigenlijk een beetje de regel geworden dat ik wil kijken of hetgene wat de bedrijven of coaches doen, of dat bijdraagt aan het welzijn van mensen. Want ja, als ik dan mijn kennis over online marketing inschakel, doe ik dat wel het liefst op die manier, om het zo maar te zeggen. Dan help ik een ander ook mee. En ik word er zelf ook beter van, zo is het ook nog eens een keertje. Ja, maar dan kunnen ze kijken daar gewoon naar mijn LinkedIn-profiel, dat is eigenlijk het makkelijkste. Of naar rob@sweetspot.nl.
Mooi.
Komt goed.
Dankjewel Rob. Ik ga hem afronden. Als je blijf vooral deze podcast kijken. Abonneer je op de nieuwsbrief, wekelijkse nieuwsbrief van BeMind. Kijk op de website van BeMind.nl. Ook de 365 dagen challenge die we dit jaar doen. Iedere dag post ik een leuk weetje, kennis en kunde. Blijf ons volgen. Stay tuned. Make that change.